Laat een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: Ja, Heere. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. En zo kunnen we ook met elkaar staande nog zingen, lied 47, Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. We zingen het Nederlands, het Engelse en het Nederlands nog een keer. 47. Deze dienst in de handen van de Heer leggen. Gaat u zitten. Jullie kunnen nog even blijven staan. Hè? Mag kan wel. Hè? We gaan samen bidden en ook danken. Want wat is het fijn om vanavond Dini Schippers weer in ons midden te mogen zien. Geweldig. Zijn we heel erg blij mee. En de Heere zegen u. En ja, wil ook vanavond in het bijzonder ook bidden voor onze broeder Hendrik Jan Haan. Hij is een tijdje geleden in Groningen geweest. Toen is hij weer naar Enschede gekomen, een tijdje thuis geweest. Nu ligt hij weer in het ziekenhuis. En het is best wel zorgelijk, de situatie van Hendrik Jan. En laten we ook vanavond voor hem bidden, maar ook de komende week onze broeder in onze gebeden gedenken. Vanmorgen is ook bekendgemaakt dat onze zuster Boukje Middelwijk door de Heer thuisgehaald is. En aanstaande donderdag om 12 uur is hier de uitvaartdienst, waar u allemaal hartelijk voor uitgenodigd bent. Na de uitvaartdienst zal de begrafenis plaatsvinden in Usselo op de Nederlands Hervormde Begraafplaats. En afgelopen week hebben ook Selde en Mary een zoon gekregen, Selde en Mary Arslan. En de zoon heet Lucas Sem. En zover we weten gaat het met beide, of met z'n drieën, eigenlijk heel goed. Zullen we samen de Heer danken en ook bidden om zijn zegen. Vader in de hemel, wat is het fijn om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, we hebben vanmorgen een geweldige dienst gehad. Heer, dank u wel voor de vele mensen die er waren. Heer, en dat de kerk zo ontzettend vol zat. En dat het goed was, Heer, om zo samen de opstanding van u te mogen vieren, maar ook mee te mogen maken, Heer, hoe vier mensen uit ons midden gedoopt werden. Heer, het was geweldig en we willen u daar hartelijk voor danken. Ik wil ook danken, Heer, dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn in een wat andere setting. Veel minder mensen, maar toch ook goed, Heer, om ook in de avonddienst zo stil te mogen staan bij de overwinning die u behaald hebt aan dat kruis, dat u de dood overwonnen heeft, Heer. Heer, wat is het goed om ook zo vanavond bij elkaar te mogen zijn en te mogen ervaren, Heer, dat u werkelijk opgestaan bent en wat u ook in ons persoonlijk leven daarmee wil doen. Heer, wat is het geweldig om vanavond ook weer Dini Schippers onder ons te mogen ontmoeten. Heer, dank u wel dat u haar tot nu toe bewaard heeft. Dank u wel dat u haar ook door de chemokuur heen helpt, Heer. En dat u haar ook de kracht daarvoor gegeven heeft. We willen u ook danken voor de resultaten van de chemokuur. En we willen u bidden, Heer, wilt u haar alsjeblieft sparen en haar bewaren voor haar gezin en voor de gemeente. En Heer, we mogen met vrijmoedigheid ook aan u vragen, Heer. We weten dat voor u alle dingen mogelijk zijn en dat we aan u mogen vragen, Heer, of u haar wilt genezen. Heer, we geloven dat u dat kunt doen. We zijn erover overtuigd, Heer, dat u almachtig bent. En we willen u heel eenvoudig, onze zuster, in uw liefdevolle, genezende handen overgeven. Heer, dat willen we ook met Mirjam doen, Heer. Dank u wel dat u haar zoon vertrouwen gegeven heeft in u. En we willen u bidden, Heer, wilt u Mirjam Schonekamp ook zegenen en haar alstublieft ook genezing schenken. Heer, we willen u ook bidden voor de kleinzoon van Robert, die een lelijke val gehad heeft vandaag en met waarschijnlijk verschijnselen van hersenschudding in het ziekenhuis geobserveerd moet worden, de zoon van Arjen en Annemiek. Heer, wilt u heel dicht bij Gijs zijn en wilt u hem alsjeblieft sparen en ook weer gezondheid schenken en dat hij ook weer heel gauw uit het ziekenhuis naar huis mag komen. Heer, wilt u Arjen en Annemiek ook heel dicht nabij zijn en hen ook bemoedigen in deze tijd en ook vertrouwen geven in u. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En heel in bijzonder willen we bidden voor Hendrik Jan, Heer. Heer, u weet wat er aan de hand is. U weet dat de artsen ook niet vaak, of eigenlijk niet precies weten wat er met hem aan de hand is. Wil u bidden, Heer, wilt u laten ervaren dat er ook nu op dit moment voor hem gebeden wordt. Heer, wilt u uw handen op hem leggen, wilt u hem bewaren en hem alsjeblieft genezing schenken en dat hij ook weer hersteld naar huis mag komen. Wilt ook met Robert zijn en Diane, de kinderen van Hendrik Jan. Heren, stel hen ook tot zegen en wil u danken, Heer, dat we zo ook voor Hendrik Jan mogen bidden. Heer, en zo willen we bidden, wilt u ons vanavond een heel goed uur met elkaar geven, waarin we een ontmoeting mogen hebben met uzelf. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar gaan luisteren naar het woord van de Heer, gaan we eerst met elkaar nog zingen lied 313. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente, maar ook in dezezelfde rondgang ook voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collectes tijdens het zingen van lied 313 uit dezelfde bundel. Staat trouwens ook in Johannes de Heerbundel 313. In een donker graf gevangen greep de dood hem aan. Overwinnaar, overwinnaar in het, is het refrein. En het is misschien fijn als, dat kun je in beurtzang zingen, de drie eerste regels van het refrein. Ik weet niet, eerste vrouwen en dan de mannen? Eerste mannen en dan de vrouwen. Eerste mannen en dan de vrouwen zingen we het refrein. Wat geweldig om te mogen weten dat de Heer Jezus overwinnaar is. Elke koning, elke keizer, elke regeerder, elke machthebber is geveld door de dood. Er is niemand die sterker was dan de dood. Alleen de Heer Jezus. Hij is opgestaan en hij leeft. En wat geweldig dat we daar ook vandaag op een hele bijzondere manier bij stil mochten staan. Ik wilde graag met u een heel klein stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 20, vers 19 tot en met 23. Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Weet u dat dit heel uniek is wat je hier zo ziet, hè? Dat iedereen toch, ik denk bijna iedereen, een Bijbel bij zich heeft. En het opzoekt en het meeleest en meeschrijft. Ik spreek wat dat betreft in heel wat verschillende plaatsen in Nederland. En dat zie je steeds minder. Maar houd het alsjeblieft vast. En daar ben ik zo blij mee dat u de Bijbel meeneemt en meeleest en meedoet. Ja. En dat hoor ik ook heel vaak van collega's als ze hier gesproken hebben van, ze nemen allemaal de Bijbel mee, hè? Ja, heel mooi. Johannes 20, vers 19, daar staat, toen het dan avond was, op die eerste dag van de week, daar hebben we het vanmorgen over gehad, hè, die eerste dag van de week, 's morgens heel vroeg. Nou, hier staat, toen het dan avond was, in die dag, de eerste dag ter week, ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden. En hij zeide tot hen, vrede zij u. Of misschien mag ik het op zijn Hebreeuws wel zeggen, shalom. Dat zei de Jezus, shalom. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide nogmaals tot hen, shalom. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Tot zover dit prachtige stukje. Een samenkomst. Een samenkomst op de eerste dag van de week. En we zien het eigenlijk al helemaal heel duidelijk in het begin van de gemeente van Jezus Christus. Dat ze de eerste dag van de week samenkwamen. Nou, degene die met mij, met Helene en met mij naar Israël geweest zijn. We hebben daar ook een zaal bezocht in het Oud-Jeruzalem op de berg Sion. En daar zijn we naar de zaal geweest waar Jezus het avondmaal gevierd heeft. Laten we dat even lezen in Lucas 22. En dat is niet zomaar een klein bovenkamertje, maar het is een behoorlijke zaal. En dat staat in Lucas 22 vers 12... Daar op die plek heb ik ook dit stukje gelezen. Daar staat dat de Heer Jezus Petrus en Johannes uitzendt om alles gereed te maken voor het Pascha. En dat ze onderweg een man tegen zullen komen die een kruik water op zijn hoofd draagt. En volg die man maar en vraag maar aan die man, waar is de ruimte waar mijn meester, onze meester met ons het Pascha kan vieren? En dan staat er in vers 11, wat ik net zei, de meester zegt u, waar is het vertrek waar ik met mijn discipelen het Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien, maakt het daar gereed. Een grote bovenzaal. En het is naar alle waarschijnlijkheid dat de discipelen, de apostelen hier in deze grote bovenzaal bij elkaar waren. Dat vindt u trouwens ook net na het boek Handelingen, net na het boek Johannes, als je in het boek Handelingen kijkt, in vers 12 van het eerste hoofdstuk, Handelingen 1 vers 12, daar staat. Handelingen 1 vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg. Dat was direct naar de hemelvaart. Die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatreis daar vandaan. En toen ze in de stad gekomen waren, gingen zij naar, daar staat niet zomaar een bovenzaal, maar er staat de bovenzaal. Ze gingen naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. Nou, ze waren met Jezus met 12 apostelen. Hier waren ze met 120. En weet je, hier was het begin van de christelijke gemeente. Hier startte de kerk in deze bovenzaal. Hier kwamen de apostelen samen op de eerste dag van de week. En we lezen in Johannes 20 vanaf vers 24 dat ze een week later weer op die eerste dag van de week weer op diezelfde plek samenkwamen. Maar er ontbrak nog iets. Er ontbrak nog iets, want ze kwamen daar samen met gesloten deuren. Nou heb ik denk ik ook hier gezien dat de deuren dicht zijn, hè? Nou ja, ze zijn altijd wel open, hè? Er kan wel iemand me winnen, hè? Ja, oké, goed. De deuren zijn niet potdicht gesloten, maar hier wel. De deuren waren dicht, ze waren gesloten, staat er, uit vrees voor de Joden. De grendels zaten erop. En ja, het was eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, die eerste christenen, die eerste groep was een groep, ze waren natuurlijk ontzettend blij dat Jezus opgestaan was, maar het ging er nog, het kwam nog niet naar buiten. Het was, je zou kunnen zeggen, een kerk die heel erg naar binnen gericht was. Terwijl wij graag de deuren open willen hebben en deze boodschap moet iedereen horen. En dan staat er zo mooi, op die eerste dag van de week, toen ze 's avonds bij elkaar waren, staat er in dat 19e vers van Johannes 20, ze hadden de deuren dicht en dan staat er, en toen kwam Jezus. En hij stond in hun midden. Mensen, wat geweldig. Het geweldig dat je elke keer mag ervaren dat als je op de eerste dag van de week samenkomt, dat hij naar zijn belofte in ons midden wil zijn. Toen kwam Jezus. Weet u dat Jezus hier is? Gelooft u dat Jezus hier is? Of denkt u zomaar van, nou ja, dat kan je wel zeggen. Zou Jezus hier zijn? Wat denkt u? Bent u zich ervan bewust? Weet je dat hier Jezus zelf zegt in Matthäus 18 vers 20, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, zijn we samengekomen in de naam van de Jezus? Dan zegt de Jezus, daar ben ik niet een beetje aan de rand, niet een beetje in de marges, maar daar ben ik in jullie midden. En weet je, ook al zijn er nu vanavond een heleboel stoelen leeg, maar één ding mogen we zeker weten. De Jezus is in ons midden. En niet een beetje aan de rand, hij is in ons midden. Weet je, en dat is zo ontzettend belangrijk. Jezus is in ons midden. Als je het boek Openbaring leest, dan lees je in Openbaring 1, en in het midden van de kandelaren was Jezus. Of in Openbaring 5, in het midden van de troon van God was Jezus. Weet u dat de Heer Jezus na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, het middelpunt is in de hemel? Mag hij ook het middelpunt zijn in onze gemeente? Het gaat om Jezus. En weet je, soms zijn er zoveel dingen om Jezus heen gemaakt, dat Jezus eigenlijk niet meer het middelpunt is. Dan wordt soms muziek het middelpunt of allerlei andere dingen worden het middelpunt. Maar weet je, het gaat om Jezus. Jezus is het middelpunt. Maar ik zou nog een stapje verder willen gaan. Er staat, Jezus stond in hun midden. We hebben met elkaar beleden dat Jezus opgestaan is. Maar nou de vraag, is Jezus ook het middelpunt in uw leven? In mijn leven? Of is Jezus een beetje naar de zijkant gewerkt? Wie staat er in het middelpunt van uw leven? Wie staat er in het centrum van uw leven? Draait het allemaal om ik? Om onze oude mens? Of draait het om Christus? Is het zo zoals Paulus zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Hij is het middelpunt, hij is het centrum van mijn leven. En natuurlijk, dat kun je heel makkelijk zeggen. Het is heel wat anders dan dat, om dat echt in de praktijk te brengen. Maar het is zo mooi, broeders en zusters, om mensen te ontmoeten. Broeders en zusters te ontmoeten. Je ruikt het bijna aan hen. Je ervaart het aan hen als je merkt, dit zijn mensen waar Christus centraal staat. Waar Christus in het middelpunt staat. En weet je dan, als Jezus in het middelpunt staat, als Jezus verschijnt, dan gaat Jezus ook tot jou spreken. En heeft hij eigenlijk maar één korte boodschap. En die korte boodschap, die wordt samengevat in dat ene woord, shalom. En u weet dat de mensen in Israël elkaar begroeten met dat wondermooie woord shalom. Shalom, dat ja, als je in een Grieks woordenboek het woordje, of een Hebreeuws woordenboek, het woord shalom opzoekt, dan heb je een hele rits van betekenissen. Het heeft niet alleen vrede, maar ook je wenst iemand het goede toe, je wenst iemand gezondheid toe, je wenst iemand voorspoed toe. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle positieve woorden zijn samengevat in het woordje shalom. Het is het beste wat je iemand toe kunt wensen. Shalom, vrede. En weet je, als Jezus in het middelpunt staat van jouw leven, dan is er ook shalom in je leven. Dan is er ook vrede in je leven. Dat is de boodschap van Pasen. Dat is de boodschap van de opstanding. Vrede. Weet u, die vrede werd aangekondigd toen Jezus geboren werd. Toen Jezus geboren werd, ging de hemel open. En wat zongen de engelen? Vrede op aarde. Daar werd de vrede aangekondigd. En we kunnen over de Heer Jezus lezen als hij is de vredevorst. Hij is de vrede zelf. Hij schept vrede. Hij maakt vrede. Christus, onze vrede. En weet je, waar Christus komt, daar is vrede. Als Christus in ons leven woont, daar is vrede. En daarom misschien wel goed om vanavond daar even voor onszelf over na te denken. Is het vrede in je leven? Is er een diepe vrede? Ik wil niet daarmee zeggen, is het allemaal voorspoed in je leven? Ik wil ook niet vragen, gaat het allemaal makkelijk in je leven? Zeker niet. Maar ondanks dat het moeilijk kan zijn in je leven, ondanks dat je soms niet makkelijk uit bepaalde problemen kunt komen, kan het toch die hele diepe vrede en rust zijn, omdat Jezus daar is. Jezus, het middelpunt. Jezus, onze vrede. En weet je dan, als de Heer Jezus dat zegt, dan gaat de Heer Jezus een boodschap verkondigen zonder woorden. Want dan staat er heel eenvoudig, en hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Hij liet zien wat er aan het kruis gebeurde. Eigenlijk zien we hier dat Jezus de gekruisigd is. Wat Paulus ook zegt, Christus en dien gekruisigd. Dat is de boodschap. Dat is de centrale boodschap. En ik vind het zo mooi dat er broeders en zusters zijn, hier in de gemeente, ik heb het wel eens meer gezegd, die altijd als ze bidden, de Heer Jezus danken dat Hij voor hen aan het kruis gestorven is. Weet je dat je daar nooit de Heer Jezus genoeg voor kunt danken? Als je ziet als Paulus het evangelie verkondigt, als Petrus het evangelie verkondigt, dan verkondigt hij altijd het kruis. En altijd de opstanding. Hoe vaak je niet leest, maar hij is opgestaan. Hij is gekruisigd, maar hij is opgestaan. Mensen, dit is de kern van de boodschap. Dit is de kern van het evangelie, het kruis. En dat is ook de reden waarom dat wij regelmatig hier in de gemeente ook het avondmaal vieren. Waarin de Jezus laat zien, kijk eens, dat deed ik voor jou. Dat zijn de tekenen. Dat is mijn werk, wat ik volbracht heb aan het kruis van Golgotha. Ik vond het zo mooi dat we daar vanmorgen even met elkaar over na mochten denken. Dat de Jezus een gigantisch werk verzet heeft. Het was een hele klus om ons als zondaren weer in relatie te brengen met een heilige God. En in het kruis hebben we vergeving, hebben we verzoening, is onze relatie hersteld met God, hebben we vernieuwing, zijn we nieuwe schepselen geworden, is Satan overwonnen, zijn we beveiligd, gekocht. Het is een geweldig werk wat daar gebeurt aan het kruis op Golgotha. En ik denk dat de centrale boodschap in de gemeente mag altijd weer zijn: Christus en dien gekruisigd. En als je bent nooit uitgedacht en uit. Ja, dat kruis van Christus heeft zoveel waarde. En dan zien we nog iets verder in het 20e vers. Als de Jezus dan de boodschap verkondigt: vrede zij u, en hen. De tekenen in zijn handen en zijn zijde laat zien, dan staat er in het 20e vers, het laatste stukje, en de discipelen dan waren verblijd toen zij de Here zagen. Pas las ik in de Galaten brief dat Paulus zegt, ik heb Christus voor jullie ogen geschilderd in de verkondiging. Ze hebben Christus mogen zien. En weet je, als je Christus ziet in je leven, dan word je blij. Dan word je vreugdevol. Dat Hij is onze blijdschap. Christus in jou. Niet alleen vrede, maar ook blijdschap. Blijdschap door alle droefheid heen. Door alle hopeloosheid heen. Wat vreselijk als je Jezus kwijt bent. Want als je Jezus kwijt bent, dan heb je ook geen vreugde. Geen blijdschap. Maar wat geweldig. Zij werden verblijd toen zij Jezus zagen. Weet je, als je hier in de dienst bent, dan gaat het er niet om dat je in de eerste plaats een predikant ziet of een oudste ziet of mensen om je heen ziet, maar dat je in de eerste plaats een ontmoeting krijgt met Jezus. Als je Jezus ziet, dan word je verblijd. Dat geeft je vreugde. En dan geeft de Heer Jezus hen een geweldige opdracht. Kijk, als we samenkomen, dat is natuurlijk heel fijn om met elkaar samen te komen rondom de Jezus. Maar het is ook heel belangrijk dat we vanuit een dienst ook altijd een missie meenemen, een opdracht meenemen. Want de Jezus die zegt hier zo heel mooi in dat vers 21. Daar zegt de Jezus nogmaals tot hen, vrede zij u. En dan zegt hij, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft. Met hetzelfde motief. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Met welk motief? Hoe heeft God de Heer Jezus gezonden? Hebben we daar vrijdag niet met elkaar over nagedacht? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Er was maar één motief. Dat was liefde. Liefde en nog een keer liefde. Liefde voor God en liefde voor de mensheid, zoals de Vader mij gezonden heeft. Toen Jezus ging, was het een en al liefde. Hoe is het met onze liefde voor de Heer? Als we zo kijken naar die Jezus, als we weten wat Jezus voor ons gedaan heeft, als we kijken naar de teken in zijn hand, naar de wond in zijn zij, als we kijken wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft, wat is dan onze motivatie? Is onze motivatie ook liefde? Hebben we hem lief? Zoals de Jezus aan Petrus vroeg, Petrus, heb je me waarlijk lief? Heb je me lief? Liefde, dat is het motief. Zoals de Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft. Het was liefde. Het tweede, zoals de Vader mij gezonden heeft. Hoe heeft God de Jezus gezonden? Hetzelfde, niet alleen hetzelfde motief, maar hetzelfde middel. En het middel was dat Jezus zei, hier ben ik om uw wil te doen. Jezus was bereid om, als het ware zelf, zichzelf op te offeren. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Is dat liefde, het motief? Is het, bent u bereid om uw leven als offer aan de Heer te geven? Ja, dat is het vervolg van Pasen, hè? Natuurlijk kunnen we heel blij zijn dat Jezus opgestaan is. En dat zijn we ook. Maar het heeft een vervolg. Zijn we bereid om, zoals de Vader mij gezonden heeft, ook zoals Jezus ook zichzelf geofferd heeft? Dat betekent niet dat we allemaal ergens aan een kruis gespijkerd worden. Nee, maar dat we onszelf aan hem offeren. En ook aan de mensheid willen offeren. Dat we er voor hen willen zijn. Dat was toch de missie van Jezus. Liefde, een offer, met welk doel? Met één doel, de mensen redden. De mensen redden. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hetzelfde motief, liefde. Hetzelfde middel, offer. Hetzelfde doel, redding van de mensen. Weet u dat God u en mij wil gebruiken tot redding van mensen om ons heen? We moeten nooit vergeten dat iedereen om ons heen gaat een eeuwige toekomst tegemoet. Eeuwig behouden of eeuwig verloren. En God zendt u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Weet u wat de Jezus zei? Zonder de Vader kan ik helemaal niets doen. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo mogen wij ook naar onze zender kijken en zeggen, Heer, ik kan het zonder u niet. Heer, wilt u mij vullen met uw liefde? Heer, wilt u mij helpen om mijzelf als een offer te geven? Heer, wilt u mij helpen om mensen te redden? Want zonder u kan ik het niet, zoals de Heer Jezus het ook niet kon. Vader mij gezonden heeft. Wat een afhankelijkheid. Jezus in afhankelijkheid van de Vader en wij in afhankelijkheid van hem. Zoals de Vader mij gezonden heeft. In afhankelijkheid, in gehoorzaamheid, zoals we ook vrijdag met elkaar gehoord hebben. En dan als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke. Want dan staat er aan het einde, en daarna, nadat hij alles gezegd had, blies hij op hen. En hij zeide, ontvangt de Heilige Geest. Mensen, dat is de vrucht van Pasen. Dat is het resultaat van Pasen, dat de Heer Jezus door de Heilige Geest in ons komt wonen en ons de kracht geeft. En zonder de Heilige Geest blijft die kerk gesloten. Zonder de Heilige Geest blijven de deuren van ons leven dicht. En blijft die opgestaande heiland alleen maar in ons leven. Maar als de Geest van God in ons komt, dan gaan die deuren open. En dan gaat God ons gebruiken om anderen het evangelie te vertellen. En dan wordt u door God gebruikt, zodat mensen hun zonde kwijtraken bij het kruis van Golgotha. Wie gij hun zonde kwijtscheldt. Wat geweldig dat God u wilt gebruiken om anderen hun zonde kwijt te schelden. Dat gebeurt niet in eerste plaats in een biechtstoel. Maar het gebeurt als u iemand het evangelie verkondigt en die persoon die aanvaardt in Jezus, dan is die ander de zonde kwijtgeraakt. In Christus. En daar speelt u een uitermate belangrijke rol in. Om mensen te verlossen van hun zonde, of aan de andere kant, dat mensen met hun zonde de eeuwigheid tegemoet gaan. Wat zou dat vreselijk zijn, als mensen met hun zonden de eeuwigheid tegemoet gaan. De Heilige Geest kwam op ons. En wat geweldig dat wij vanuit dit paasfeest uit mogen kijken naar die prachtige zondagmorgen dat God zijn geest uitstortte en de gemeente vulde met dat heerlijke opstandingsleven in Christus. Nou, dat hebben wij ervaren. Dat mag u ervaren. En dat mogen wij uitdragen in de wereld om ons heen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Lied 71 uit de bundel Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Lied 71 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer gaan danken. Hij is de Heer van ons leven. Heer Jezus, dank u wel dat u Heer bent van de dood. Dat u de grote overwinnaar bent. En dat u door de Heilige Geest woning gemaakt hebt in ons leven. Heer, en dan wilt u niet aan de rand staan. Maar dan wilt u in het middelpunt staan. En dat komt u ook toe, Heer Jezus. Want u wordt steeds weer gezien in de Bijbel als in het midden. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. En laat het zo zijn, Heer, dat wij ook in ons leven de centrale plaats inruimen voor u, Heer Jezus. Heer, we zijn soms zo druk bezig met zoveel andere dingen, dat we eigenlijk vergeten om u centraal te stellen in ons leven. Heer, en vanavond willen we dat opnieuw weer tegen u zeggen. Jezus, wilt u in het midden van ons leven uw plaats innemen? En wilt u ons helpen, Heer, om dat te doen wat u van ons vraagt? Heer Jezus, en als u in het middelpunt van ons leven staat, dan schenkt u ons vrede, shalom. Dan schenkt u ons blijdschap, vreugde. Heer, dan schenkt u ons kracht. Maar dan laat u ons ook zien, Heer Jezus, wat u voor ons gedaan heeft. Dan laat u ons uw handen zien en uw zij. En dan mogen we opnieuw beseffen, Heer Jezus, wat het u gekost heeft om ons te verlossen. Heer Jezus, dank u wel dat u de gekruisigde bent. Maar dat u ook de opgestane bent. En dat u ons een geweldige opdracht geeft, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Heer, u heeft ons gezonden. We hebben daarover gehoord, Heer. Met liefde, vanuit liefde. Om onszelf als een offer aan te bieden. Om andere mensen te redden. Heer Jezus, we hebben zo'n prachtig voorbeeld in u, Heer Jezus. En laat het zo zijn dat we u mogen volgen. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat wij een christenleven leiden met gesloten deuren? Wilt u ons opnieuw vullen met uw Heilige Geest, zodat de deuren opengaan en dat andere mensen mogen beseffen en mogen ervaren wie u bent? Zo willen we bidden, Heer, voor de komende week. Wilt u de komende week met ons meegaan en laat het in ons hart doorklinken. Ook de komende week, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. We gaan als slotlied zingen. Vrede zij u, vrede zij u, lied 58. We zingen de eerste drie coupletten, dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet. 1, 2 en 3, de zegenbeden, het laatste couplet. En zullen we dat met elkaar staande gaan zingen? Zo heen met Gods zegen. Ik wil ook het combo heel hartelijk bedanken en de voorzangers dat jullie ons zo geholpen hebben met zingen. Laten we heen gaan onder de zegen van de Heer. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat Jezus zal komen en we hem mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.